Hebreeën 5, Mark, je leest vanaf vers 1. En waar staat, want alle hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, een offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen, tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakte is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Tot zover. We hebben ons de vorige keer al met dit schriftgedeelte bezig gehouden, in ieder geval met de eerste versen van dit hoofdstuk, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus weliswaar hoge priester geworden is, maar dat het is in overeenstemming met wat het Oude Testament al over de hoge priester zegt. In de eerste plaats namelijk dat hij als hoge priester uit de mensen genomen wordt en gesteld wordt voor de mensen die bij God zijn. Dat betekent inderdaad dat de Heer Jezus als mens gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat hij niettemin ook God en Zoon van God is, dat is vanzelfsprekend, lijkt mij. Dat is ook heel puntlied en daar hebben we het ook nog wel over. Maar het neemt niet weg dat in de eerste plaats gezegd wordt dat hij uit de mensen genomen werd. En de reden waarom juist hij uit de mensen genomen werd, is uiteraard omdat hij niet alleen Zoon des mensen of van mens, maar dat hij ook de Zoon van God is. Daar hebben we ook vorige keer al bij stilgestaan en ik heb het al vaker aangehaald. Hier staat het natuurlijk ook, want in vers 1 staat dat de hoge priester uit de mensen genomen wordt, maar in vers 5 staat dat hij tot hoge priester is aangesteld door degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zodat ook hier die beide dingen naar voren gebracht worden, namelijk aan de ene kant hij is hoge priester omdat hij mens is, aan de andere kant hij is hoge priester omdat hij God en in bijzonder de zoon van God is. En we hebben dat ook aangehaald uit Timotheus, waar Paulus dat schrijft aan Timotheus, dat er maar één God is en ook maar één middelaar Gods en der mensen, namelijk de mens, Christus Jezus. Hij is de ideale middelaar tussen God en de mensen, omdat hij God is, maar net zo goed ook omdat hij mens is. En ook in dit schriftgedeelte wordt dat zo samengevoegd door vers 1 en vers 5. In vers 1 is hij de mens en werd uit de mensen genomen, maar hij werd aangesteld omdat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. De vorige keer hebben we ons ook met die uitspraak bezig gehouden in vers 5. De uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik heb u meegenomen naar Psalm 2, waar die uitspraak oorspronkelijk vandaan komt en oorspronkelijk gedaan werd. En ook naar Handelingen 13, waar wordt toegelicht dat deze uitspraak gedaan wordt in verband met of op grond van de opstanding van Christus. Toch neem ik u er nog weer even mee naartoe, naar diezelfde schriftplaatsen, in de hoop om enige dingen op een rijtje te zetten, voor zover dat in de gauwigheid mogelijk is, want ik probeer dat toch dan wat snel te doen. Het punt is namelijk dat deze uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, voor zover ik weet 4 keer in de Bijbel voorkomt, dus Psalm 2, Handelingen 13, Hebreeën 1 en Hebreeën 5, dit schriftgedeelte dus. Het is interessant om te zien wat er in die 4 verschillende plaatsen in dat verband over gezegd wordt. Want daarmee leren wij natuurlijk, dat is de enige manier ook, hè, daarmee leren wij wat de uitdrukking in de praktijk betekent. En daarom neem ik je eerst weer mee terug naar de eerste schriftplaats, dat is Psalm 2. waar wij de vorige keer dus ook al waren. Psalm 2, waar in het algemeen gezegd wordt dat weliswaar de volkeren der aarde, inclusief Israël, in opstand zijn tegen God, of tegen de Heere, staat er in vers 2, en tegen zijn gezalfde, maar er staat ook dat degene die in de hemel woont lacht en de Heere bespot hem. Het punt is namelijk ook, en ook dat heb ik vorige keer gezegd, zei het dan in het voorbijgaan, dat deze koningen der aarde zich tezamen opstellen en beraadslagen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Waarbij dus de mens erop uit is om de band tussen God en de mens te verbreken. Terwijl aan de andere kant het zo is dat God erop uit is om juist die band eigenlijk te herstellen, de verbroken band te herstellen. En dat komt ook in deze psalm naar voren, want degene die in de hemel woont lacht daarom. De Heer namelijk bespot hen, want hij zegt in vers 6: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En het is uiteraard door die koning die God gezalfd heeft dat de band tussen de mens en God hersteld wordt. Al moet ik daarbij natuurlijk meteen zeggen dat die band die dan tot stand gebracht wordt het nieuwe verbond is. Dat is een band, hè? De band des vredes heet dat in Hebreeën 4, het nieuwe verbond. En daarbij wordt gesproken over de eenheid des geestes, een geestelijke eenheid, dus een geestelijke band die tot stand gebracht is door de band des vredes, door het vredeverbond of met een andere term door het nieuwe verbond. Met andere woorden, er wordt weliswaar een band verbroken. Als dat ook een verbond is, is dat vanzelfsprekend het oude verbond. Maar meer zal ik er nou niet over zeggen. Maar als er een band tot stand gebracht wordt door de koning die door God werd aangesteld, is dat uiteraard doordat een nieuw verbond tot stand gebracht wordt. En we zullen dat ook zien. Het staat hier weliswaar niet zo expliciet, maar in Handelingen 13 staat het eigenlijk wel. Hoe dan ook, hier staat dat de Heer zegt: ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Waarna, als het ware, de zoon spreekt in vers 7 en zegt: ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wat we dus in de eerste plaats leren hier, is dat als de Heer Jezus Christus tot zoon wordt aangesteld, dan wordt hij daarmee aangesteld tot koning. Kijk, de term zoon, dat hebben we ook vastgesteld, is een tamelijk brede uitdrukking. De term zoon betekent feitelijk gewoon erfgenaam. Maar de vraag is altijd, aan de ene kant, wie is de erfgenaam? Maar misschien is de andere vraag wel net zo belangrijk, namelijk: wat valt er te erven? Of wat erft hij dan? Want de belangrijkheid van de erfgenaam is uiteraard afhankelijk van de belangrijkheid van de erfenis. Daar gaat het maar om. Zodat er weliswaar gezegd wordt: gij zijt mijn erfgenaam, heden heb ik u gegenereerd. Maar de vraag is: waaruit bestaat de erfenis? Wat erft hij dan? En dat staat dus één vers eerder, namelijk koningschap. Hij wordt dus tot zoon benoemd, zoals ook een erfgenaam benoemd wordt. Het Nederlandse woord zegt dat ook, hè? Een erfgenaam is iemand die tot erver, moet je dan misschien zeggen, benoemd of genaamd wordt, hè, tot aangesteld. Nou, deze werd ook aangesteld of tot zoon benoemd en hij erfde in de eerste plaats, want daar gaat deze psalm in de eerste plaats over, hij erfde het koningschap. God stelde hem dus aan als zoon en dat betekent dat hij hem aanstelde als koningschap. Dat staat er in elk geval bij, dus hij werd koning. En nou even in het algemeen, we hebben in ieder geval vorige keer tamelijk uitgebreid vastgesteld dat dat heden, de dag dus waarop hij tot zoon werd gesteld, de dag waarop hij werd gegenereerd dus, dat dat gewoon de dag is van zijn opstanding. Het is zijn opstanding. Dat blijkt uit elke keer als het er staat, maar het wordt toegelicht in Handelingen 13 en daar zijn we vorige keer min of meer mee geëindigd. En dat betekent dus dat toen hij opstond uit de dood en bij die gelegenheid als zoon werd erkend en benoemd en aangesteld, werd hij aangesteld tot koning. Dat is een belangrijke waarheid. Voor sommigen is dat helemaal niet twijfelachtig, maar voor anderen is het wel twijfelachtig, omdat wij ook wel eens horen zeggen: de Heer is geen koning, de Heer wordt pas koning straks in de toekomst bij zijn wederkomst. En de gedachte die erachter steekt is ongetwijfeld juist. De gedachte namelijk dat pas in de toekomst op aarde zijn koninkrijk gevestigd en geopenbaard zal worden. Maar het neemt niet weg dat de Heer zelf beschreven wordt in de Bijbel als koning. dat dat een verborgen koninkrijk is. Dat het koninkrijk nog niet op aarde is. Kortom, dat dat koninkrijk nog niet van deze wereld is, zoals de heer zelf zei. Of dat het koninkrijk nog niet van hier is, want dat zei hij ook. Dat is een duidelijke zaak, maar het mag ons niet verleiden tot de uitspraak dat de heer geen koning is, want dat is hij wel. Kan trouwens niet mis, hij zit op een troon, dat hebben we al gelezen in Hebreeën, dus dat is geen enkel probleem. Afgezien nog van dat de Heer zelf het ook bevestigde toen hij zei na zijn opstanding: aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet zal worden gegeven, maar aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is koning. Dat er van dat koninkrijk niet zoveel te zien valt en zeker niet op aarde, dat is een ander verhaal, dat is ook een volstrekt bijbels gegeven, maar het is een even volstrekt bijbels gegeven dat hij tot koning werd gesteld en gesteld werd op de troon dus inderdaad op de dag van zijn opstanding. En als er dus staat, gij zijt mijn zoon, als dat tot hem gesproken wordt, dan betekent het dus in elk geval, gij zijt mijn koning. Dat is één ding. De andere ding wat ik zou moeten noemen, naar aanleiding van deze psalm dan, is dat het ook betekent, gij zijt mijn gezalfde. Dat zegt niks, want als u gevraagd had, wat is dat eigenlijk een gezalfde, zou ik gezegd hebben, nou, dat is iemand die tot koning gezalfd is. En eventueel tot hoge priester, vanzelfsprekend, maar daar heb ik het nu nog maar even niet over, daar spreken we vanavond nog wel voldoende over. Waar het om gaat is dus, dat hij ook gezalfd werd, dat staat er ook in vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd. Over het woord zalven daar in vers 6 is wat oneenigheid, maar het punt is gewoon dat daar een ander woord voor zalving gebruikt wordt dan het gebruikelijke. En het gebruikelijke vinden we namelijk in vers 2, waar staat dat de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Dat woord gezalfde is een ander woord dan het wat gebruikt wordt in vers 6, maar het zijn wel degelijk synoniemen. In vers 6 wordt ook wel vertaald, ik heb toch mijn koning gesteld. Dat kan ook, maar niettemin gaat het wel degelijk over iets wat ergens geplaatst wordt en dan uitvloeit. En dan is het dus salven. Het kan ook stellen zijn, maar het is net zo goed salven. Het is een ander woord voor salven dus. Maar niettemin, we nemen aan, als vers 6 niet voldoende is, nemen we gewoon vers 2. Waar sprake is van de Heer en zijn gezalfde. Wel nu, wanneer werd hij gezalfd? Inderdaad, bij zijn opstanding uit de dood. Daar gaat het om. Zodat als tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, dan wordt tot hem gezegd, gij zijt mijn gezalfde. En in een andere taal, gij zijt mijn Messias. En nog een andere taal, gij zijt mijn Christus. Wanneer werd hij dus de Christus? Toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. En dat was bij zijn opstanding uit de dood. Zodat als we zeggen dat hij de Christus is, dan zeggen we dus tegelijkertijd dat hij koning is. Want beide uitspraken zijn ontleend aan dat tot hem gezegd wordt dat hij de zoon is. Als hij de zoon is, dan is hij dus de Messias en dan is hij de koning. Staat gewoon vast. Wat er van gezien wordt, is een heel ander verhaal. Ik denk altijd maar aan David, een van de beste voorbeelden uiteraard in dit verband. David werd tot koning gezalfd en op dat moment was hij koning. Dat van zijn koninkrijk niks gezien werd in de praktijk, dat is een heel ander verhaal. Maar dat er aan de andere kant mensen waren die hem tot koning, als koning erkenden, voor hun eigen leven bedoel ik, en die zich onder zijn gezag plaatsten, ook dat is een bijbels gegeven. Niettemin zat Saul nog op de troon, dat is wat men zag. Saul op de troon. Maar God had David reeds gezalfd en dus tot koning aangesteld. En er waren er dus, dat moeten gelovigen geweest zijn, die net zo goed dat koningschap van David dus inderdaad erkenden en zich plaatsten onder zijn heerschappij. Met als gevolg dat het koninkrijk van David oorspronkelijk zich bevond buiten de legerplaats. Nou, meer hoef ik er niet over te zeggen. Als dat geen mooie vergelijking is met de situatie van vandaag en met de situatie die de Hebreeënbrief ons schildert, dan weet ik het niet meer. Nou goed, Psalm 2 dus, daar vinden we, gij zijt mijn zoon, namelijk gij zijt koning, namelijk gij zijt Messias. En eigenlijk, maar daar moet je iets dieper voor graven, dat heb ik net al gezegd, eigenlijk betekent het ook dat daarmee het nieuwe verbond tot stand komt. En als je zo doorredeneert, dan is de volgende fase, dan moet hij dus ook tot middelaan van het nieuwe verbond zijn aangesteld. En dat is ook zo, want dat is natuurlijk wat de Hebreeënbrief daar al over zei. Maar goed, ik neem u eerst weer mee naar van hier naar Handelingen om het rijtje een beetje te completeren. Want daar vinden we precies dezelfde uitspraak herhaald. was handelingen 13. Ik doe het nu dus kort, omdat we het vorige keer uitgebreid gedaan hebben. We hebben daar gezien dat daar gezegd wordt dat God hem, Christus dus, uit de doden heeft opgewekt. Dat is vers 30 van handelingen 13. En dan staat er dat hij gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En dan zegt Paulus, en wij verkondigen aan u de belofte die tot de vaderen geschied is. Maar dat betekent niet dat de apostel predikt dat diezelfde belofte die aan de vaderen geschied is, ook aan ons gedaan wordt. Hij zegt er namelijk achter wat hij precies bedoelt. Hij zegt namelijk niet dat de beloften die aan de vaderen gedaan zijn, nu ook aan ons gedaan worden. Hij zegt dat de beloften die aan de vaderen gedaan zijn, nu aan ons vervuld worden. En voor zover wij erfgenamen van de belofte zijn, voor zover je dat kunt zeggen, betekent het niet dat de belofte aan ons ook gedaan wordt, maar betekent het dat de belofte inmiddels aan ons vervuld wordt. En dat staat er ook. Er staat, wij verkondigen nu de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Aan de vaderen werden de beloften gedaan, en Paulus zegt, aan ons, hun kinderen, wordt de belofte vervuld, eindelijk. Hoe dan? En waardoor dan? Wel, als hij Jezus verwekt heeft. En we hebben vorige keer al gezien wat het betekent. Namelijk, als hij Jezus heeft doen opstaan. Als hij Jezus, let op dat de naam van de mens daar gebruikt wordt. De naam die hij kreeg bij zijn incarnatie, bij zijn menswording. Als hij Jezus verwekt heeft, als hij Jezus heeft doen opstaan. Toen werd de belofte vervuld. Nou, wat was de belofte? Wat hield de belofte in? Dat is niet in één woord te zeggen, maar wat hield de belofte in?
Recht verkracht aan de wereld.
Ja, bijvoorbeeld, hè? Dat is een hele goeie eigenlijk, ja. Mooie keus maak je daar. Ja, tot aan Abraham was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat wil zeggen, aan Abraham en zijn zaad was beloofd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Waar staat dat? Dat is Romeinen 4, geloof ik. Ik moet ook naar jou kijken natuurlijk. Hè, toch? Dacht ik, hè? Dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Ja, in Romeinen 4 wordt uitgelegd wat beloofd was, namelijk eeuwig leven. Leest u het maar eens na. Abraham geloofde, had in het verder gerekend tot gerechtigheid. Wat geloofde Abraham dan? En er wordt uitgebreid vermeld dat Abraham tegen hoop op hoop, tegen de normale verwachting in dus, geloofd heeft in een God die de doden opwekt. Die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren enzovoorts. En zo is ook dat aan hem bevestigd geworden toen uit hem en uit zijn vrouw, hoewel hij al verstorven was en hoewel het Sarah niet meer ging naar de wijze der vrouwen, dat toch uit hen beiden een zoon geboren werd. Als uitbeelding van de komst van de uiteindelijke zoon natuurlijk, Isaac. Kortom, de belofte was een belofte van eeuwig leven. En wat staat hier? Wij verkondigen nu de belofte, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Nou, dat klopt dus precies. Want door de opstanding van Christus kwam eeuwig leven tot stand. Voor de mens wel te verstaan, want daar gaat het over. Die belofte is vervuld. Maar nog een andere belofte, dat is, is moeilijker om dat snel uit te leggen. Maar in het algemeen moet je eigenlijk zeggen dat het nieuwe verbond beschouwd wordt in de schrift als de vervulling van de belofte aan Abraham. Dat kan natuurlijk niet missen, er zijn een boel manieren om het uit te leggen. De gedachte is namelijk dat aan Abraham een zoon beloofd werd, maar die zoon zou de middelaar van het nieuwe verbond zijn immers. Dus aan Abraham werd beloofd een nieuw verbond. Alleen heet het natuurlijk zo niet, omdat er nog niet eens sprake was van een oud verbond. En dan kun je moeilijk zeggen, moeilijk een nieuw verbond beloven. Maar neem niet weg dat Galaten 3 met name uitgebreid uiteenzet. Punt 1, dat de beloofde zaad van Abraham niet eens Isaac was, laat staan Ismaël. Maar het was niet eens Isaac, het was Christus. Dat staat er gewoon, hè? Uw zaad het welk is Christus, staat er dan in Galaten 3. Dus er kan geen twijfel over bestaan. En vervolgens wordt uitgelegd dat Christus inderdaad de belofte vervuld heeft, of de vervulling van de belofte gebracht heeft, omdat de vervulling van de belofte samenhangt met het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond Het verbond der genade in plaats van dat van de wet, en dat is helemaal de inhoud van de Galatenbrief. Het nieuwe verbond is namelijk de vervulling niet van de wet, zoals sommigen schijnen te denken, maar het is de vervulling van de belofte aan Abraham. Kortom, het nieuwe verbond is niet de vervulling van het Mosaïsch verbond, maar het is de vervulling van het Abrahamitisch verbond. Of in eenvoudige termen zoals ze er staan in Galaten 3, er staat de erfenis is niet uit de wet, maar is uit de belofte. Want de belofte was er al 430 jaar en toen kwam de wet weliswaar, maar de wet maakt de belofte niet krachteloos en doet de belofte niet teniet. Dat betekent gewoon dat de belofte gewoon bleef bestaan, er gebeurde verder niks mee, de belofte bleef bestaan, ook in de dagen van de wet. En toen de wet voorbij was, vervuld werd namelijk door de dood van de Heer Jezus, kwam door de opstanding van diezelfde Heer Jezus het nieuwe verbond tot stand. En dat is de vervulling van de wet. Of dat is de vervulling van de belofte, sorry. Waar het dus om gaat is dat vanaf Abraham een lijn getrokken wordt. En er komt dan een andere lijn naast, die van Mozes en van de wet. Maar de lijn vanaf Abraham, van de belofte dus, loopt gewoon door. De lijn die bij Mozes en de wet begon, die eindigt met de dood van de Heer Jezus. Want het einde der wet is Christus, zegt er op Romeinen 4. Tot rechtvaardiging van de ieder die gelooft. Want het punt is, die belofte lijn van Abraham loopt gewoon door. En als de Heer uit de dood opstaat, is hij degene die de belofte aan Abraham vervult.
Dat wordt door Jesaja dan bevestigd en zegt, ik zal u de verwissen van daar de hele David geven.
Ja, inderdaad. Het komt dus inderdaad zo dat wat Christus ook brengt is niet een verlengstuk van de wet, al heeft de wet er wel over gesproken. Maar het komt tot stand op grond van de belofte en zelfs, want dat haal je nu aan, op grond van de beloften. Belofte aan Abraham, zowel als de belofte aan David natuurlijk, want dat is het verhaal. Daarom is de Heer ook niet de zoon van Mozes, maar wel van David en wel van Abraham. Volgens Matthäus 1 vers 1, om dan gewoon bij het eerste vers van het Nieuwe Verbond, van het Nieuwe Testament dus, te beginnen. Kortom, als we spreken over wat er beloofd was, dan moeten we in het algemeen zeggen, de belofte was een belofte van eeuwig leven, maar meer in het bijzonder, de belofte was die van een nieuw verbond. Bovendien, dat kan niet missen, want wij vinden in het Oude Testament en in de profeten de belofte van een nieuw verbond. Jeremia 31, waarover we het natuurlijk nog moeten hebben, omdat het in Hebreeën 8 wordt aangehaald. Jeremia 31, waar een nieuw verbond beloofd wordt ter vervanging van het oude, ter vervanging van de wet, want dat staat er allemaal bij. Jeremia 31 belooft dus een nieuw verbond, maar dat is niks nieuws. Het is gewoon de bevestiging van de belofte die God aan Abraham al gedaan heeft, alleen met andere woorden. Want zoals gezegd, aan Abraham kon moeilijk een nieuw verbond beloofd worden ter vervanging van het oude, want het oude was er nog niet eens. Vandaar dat het zo niet heet, maar daarom is het wel zo. En vandaar dat men onder het nieuwe verbond ook inderdaad gerechtvaardigd wordt uit geloof, net als Abraham. Van wie dat het eerste gezegd wordt. Die lijn wordt dus doorgetrokken. En de positie trouwens van de gelovigen van vandaag komt er volstrekt overeen met die van Abraham, eigenlijk. Althans, aards bezien, buiten de legerplaatsen en levend in het land wat het onze niet is, want wij verwachten iets anders. Hoewel dit land aan ons beloofd is. Want we zijn erfgenamen der wereld. En we zullen met Christus over de wereld zelfs heersen, staat er. Wat het ook wezen mag, maar dat staat er.
Ja. Is dat niet een klein beetje simpel wat je zegt, van ja, het oude verbond mag dat niet. Ik bedoel, je ziet in brede lijn dus, maar dan zou je dat alleen op Israël toe kunnen passen. Ik bedoel, het gaat hier toch ook in de oude schepping van het oude verbond, dat in brede opzicht alleen de wet.
Ja, maar dat is het probleem met het oude verbond altijd. Ik bedoelde speciaal het verbond wat met Mozes gesloten werd. En in Galaten 3 wordt het ook bedoeld. Hè? Want daar staat gewoon de wet die na 430 jaar gekomen is. Dus die was er nog niet in de dagen van Abraham. Dat neemt niet weg als dat het te vereenvoudigen valt. En dan wordt gewoon gesteld dat de hele tijd van voor de opstanding van Christus oud-testamentisch is. Dat zeggen we meestal omdat die geschiedenis nou eenmaal in wat wij het Oude Testament noemen vervat is. En het is in zekere zin natuurlijk ook zo. Het is ook niet voor niks trouwens dat de tijd van voor Mozes wel degelijk officieel via Mozes tot ons gekomen is. Met andere woorden, de geschiedenis van voor Mozes wordt geschreven officieel door Mozes. Daar heb ik niet alles mee gezegd. Maar het neemt niet weg dat voor zover er delen van Genesis zijn, bijvoorbeeld die door anderen geschreven zijn, neemt het niet weg dat het wel degelijk via Mozes en onder de redactie van Mozes tot ons gekomen is. Kortom, het hele Oude Testament is dus tot ons gekomen via Mozes. En aan de andere kant, het leven onder wet in het algemeen is natuurlijk niet door Mozes uitgevonden of via Mozes voor het eerst bij de mensheid geïntroduceerd. Integendeel, de mens heeft altijd onder wet geleefd. Zie? En in die zin is de hele geschiedenis van Adam af oud-testamentisch en min of meer onder het oude verbond. Maar dat alles wordt vervangen door het nieuwe verbond wat beloofd was aan Abraham, al wordt dan de term bij Abraham niet gebruikt. En dat is natuurlijk het punt eigenlijk. Maar als we spreken over een belofte in het Oude Testament, ik kan nog wel breder gaan. Beloofd is nieuw leven. Beloofd is, daar hebben we het over gehad, hè? Er zou erfgenaam de wereld zijn. Beloofd is dus eeuwig leven. Aan David is dat ook beloofd, maar aan David is beloofd bovendien dat iemand van zijn zaad een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. En dat is synoniem met eeuwig leven, want als je niet eeuwig leven hebt, kun je niet op een onwankelbare troon zitten. Dat was overdrachtelijk dus, hè? Dan kun je niet een eeuwig koninkrijk hebben. Zodat het inderdaad met elkaar samenhangt. Maar het zijn inderdaad al twee dingen. Een ander ding is dat inderdaad een nieuw verbond beloofd werd. In ieder geval door de profeten, en daar gaat het maar om. Maar het hangt er net zo goed mee samen, want het nieuw verbond heet een eeuwig verbond. Bij Jesaja bijvoorbeeld. Het verbond is vredes of eeuwig verbond. Een eeuwig verbond kan alleen gesloten worden met iemand die eeuwig leeft. Kan toch niet anders? Het oude verbond werd gesloten met mensen die niet eeuwig leven. En daarom eindigt het vanzelfsprekend ook in de dood. En het kan dus nooit een eeuwig verbond zijn op die manier. Dus een nieuw verbond werd beloofd. Dat is ook de belofte. Maar hangt samen met eeuwig leven. En wat er beloofd was, om het dan eens anders te zeggen, met de woorden van het Nieuwe Testament dan. Het evangelie van God was beloofd. Nou zeg ik het met Romeinen 1. Vers 1. Paulus, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Het evangelie was dus tevoren beloofd. Maar daarvan moet ik zeggen dat dat niks anders is dan het nieuwe verbond. Eigenlijk moet ik zeggen, het evangelie is niet anders dan de prediking, de boodschap van het nieuwe verbond. De blijde boodschap namelijk. En dat staat natuurlijk ook al in het Oude Testament, want de term evangelie is weliswaar Grieks. We hebben het niet eens naar het Nederlands vertaald, het is gewoon Grieks gebleven, hè? Evangelie. Maar de term blijde boodschap vinden we net zo goed in het Oude Testament, op zijn minst in Jesaja 40. Daar staat het letterlijk. En later wordt het nog herhaald door kleine profeten. Al die dingen waren beloofd. Maar samenvattend kun je zeggen, het zijn allemaal dingen die horen bij het nieuwe verbond, want als een koning aan David beloofd wordt, is het de koning van het nieuwe verbond. Als een priester beloofd wordt, dan is het de priester namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. Die op het troon zou zitten als koning. Dat hangt gewoon rechtstreeks met elkaar samen. Kortom, als een David een zaad beloofd wordt met eeuwig leven, dan kan die dan zijn eeuwig leven is het leven van het nieuwe verbond. De Heer reikte de wijn aan en zei, dit is het leven van het nieuwe verbond. En dat het eeuwig leven is, dat moet duidelijk zijn. Kortom, al die dingen hangen met elkaar samen, zijn samen te vatten onder nieuw verbond. Nou, het punt is nu dat in vers 32 van Handelingen 13 staat, wij verkondigen, en dan zeg ik het nu met eigen woorden, wij verkondigen dat God de belofte die tot de vaderen geschied is, vervuld heeft aan ons, wanneer? Toen hij Jezus verwekt heeft. En dan zegt vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere woorden, toen God dus zei tot de Heer Jezus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, brak meteen het nieuwe verbond aan. En werd de belofte vervuld. Kan niet missen. Nou ja, als we vaststellen dat hij bij die gelegenheid tot hogepriester gesteld werd, en hij is hogepriester van het nieuwe verbond, zoals Hebreeën zegt, hebben we natuurlijk precies hetzelfde gezegd. Maar niet tenminste goed op een rijtje te zetten. Hè? God zei, gij zijt mijn zoon. Daarmee was het, gij zijt mijn koning. Gij zijt mijn Messias. En meteen ook, het nieuwe verbond breekt aan. Want dat is dan feitelijk wat hier staat. En let er dan nog even op, nu we het toch over hebben, dat in vers 32 staat, wij verkondigen nu de belofte die tot de vader geschied is. Dan zou je natuurlijk kunnen vragen, welke belofte dan wel? Want er zijn er zoveel. Maar het antwoord is, die vele beloften die er zijn in het Oude Testament, zijn er uiteindelijk maar één. Als je goed telt, is het er maar één. En dat heb ik net even geprobeerd te laten zien dat dat inderdaad hetzelfde is. De belofte van eeuwig leven is de belofte van nieuw verbond, is de belofte van een koning, is de belofte van een priester. Wat denkt u van die van Psalm 110 gewoon? Gij zijt priester in de eeuwigheid, dat is toch ook een belofte? Hij was het toen toch nog niet, in de dagen van David, in de dagen van de psalmist. Hij moest het dus nog worden, net zo goed een belofte. Maar het wordt allemaal vervuld in de opstanding van Christus. Waarna bovendien nog wordt vastgesteld in vers 34... en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, namelijk: ik zal u de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarmee dus in één keer gezegd wordt dat dat leven van de opgewekte Christus inderdaad eeuwig leven is. Maar dat hadden we natuurlijk al vastgesteld. Ik zal u geven de weldadigheden Davids die getrouw zijn. Het aardige is dus dat je uit vers 34.1 ook weer moet concluderen dat de uitdrukking gij zijt mijn zoon betekent gij zijt ook de zoon van David. Het is dus de zoon van God uit 2 Samuel 7 die ook de zoon van David zou zijn, of andersom, want er staat er daar andersom. Er wordt een zoon aan David beloofd en God zegt ervan en hij zal mij ten zoon zijn. Maar hier staat in vers 33, gij zijt mijn zoon, dan is hij de zoon van God. Maar in vers 34 wordt het bevestigd met de uitdrukking, ik zal u de weldadigheden Davids geven. Dat is dus gewoon het koninkrijk van David, het gezegende koninkrijk van David. Maar er staat achter, en daar gaat het in dit vers eigenlijk om, die getrouw zijn. Hetgeen betekent, die zullen blijven. En dat is gebaseerd uiteraard op eeuwig, onvergankelijk leven, maar dat staat er in dit vers ook bij, hè? Dat hij hem uit de dood heeft opgewekt op zo'n manier dat hij niet meer en dus nooit meer tot verderving zal keren, dus nooit meer zal sterven, heeft hij gezegd door: ik zal jullie de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Of zoals Jesaja 55 vers 3 het dan zegt, want daar komt het vandaan: ik zal u de geven de weldaden David, de gewisse weldaden van David. Dat is wat er staat. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. En gewis is hier vertaald met die getrouw zijn. In beide gevallen betekent het hetzelfde, namelijk het blijft. En dus wordt hier gesproken daadwerkelijk over eeuwig leven. Onvergankelijk leven. Nou, en als we daarna terechtkomen in de derde schriftplaats waar die uitspraak staat, dan is dat Hebreeën 1. Dat is de uitspraak in vers 5. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd? Maar de uitspraak moet je natuurlijk lezen in samenhang met het voorafgaande en het volgende ook altijd. En daar staat over de zoon van God, die in vers 1 genoemd wordt, dat hij, einde van vers 3... is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hij is gezeten dus aan de rechterhand Gods, zoals het elders staat. Zoveel treffelijker, beter, maar daarmee ook hoger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat betekent dus dat de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, tegelijkertijd betekent, gij zijt boven de engelen. Gij zijt veel treffelijker dan de engelen. En bovendien betekent het, gij zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waarmee we meteen kortsluiting hebben tussen Psalm 2 en Psalm 110. Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Psalm 10 zegt, zit aan mijn rechterhand. En hier worden ze samengekoppeld. In Hebreeën 5 trouwens ook, maar daar kom ik zo meteen nog wel op. Maar de uitdrukking gij zijt mijn zoon impliceert dus dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods, zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Dus hij is dan gezeten aan de rechterhand Gods, ver boven de alle overheden en machten en tronen en heerschappijen en alle naam die genaamd wordt. En waarom ik het zo zeg? Nou, het is heel eenvoudig. Ik citeer het uit Efeze 1. Want daar staat dat, ik hou hem er even naast. En alleen maar als voorbeeld, want er staat in nog veel meer nieuwtestamentische brieven en boeken, zelfs in de evangelie trouwens al. Maar ik neem het alleen als voorbeeld in Efeze 1, want daar wordt gezegd dat wij zouden moeten komen tot kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht. Dat is vers 19. De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Ik zeg altijd, er staan vier verschillende woorden voor kracht. Dus dat kan niet missen, hè. De kracht Gods, namelijk, vers 20, die hij gewrocht en dus toegepast heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en hem heeft gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle engelen. Nou, er staat ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, deze dingen worden hier gewoon beschreven, maar ze hangen natuurlijk volgens Hebreeën 1 samen met de uitspraak uit Psalm 2, namelijk dat er hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Want gij zijt mijn zoon betekent in Hebreeën 1, gij zit aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Kortom, het betekent, gij zit aan de rechterhand Gods. En dat betekent, gij zijt zoveel treffelijker geworden dan de engelen, omdat gij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En die beide dingen staan in één adem genoemd in Efeze 1. Waar staat dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij enzovoorts. Punt 1 concludeer ik dan, maar dat zeg ik heel zachtjes. Punt 1 concludeer ik er even uit dat de hele gedachtegang uit Efeze 1 dus terugkeert in Hebreeën 1. En dus concludeer ik daaruit het Paulinisch schrijverschap van de Hebreeënbrief wordt gemaakt. Maar dat laat ik er nou maar even weer naast liggen. En vervolgens concluderen wij eruit dat de gedachte uit Efeze 1 volstrekt dezelfde is als in Hebreeën 1 vers 3, 4 en 5 en de hele rest van het hoofdstuk overigens. En wat volgt daaruit? Aangezien het in de Hebreeënbrief wordt toegepast op het hoge priesterschap van Christus, betekent het dus dat we het ook andersom mogen lezen. Dan beginnen we in Efeze te lezen en zeggen, daar staat, hij heeft Christus gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht. En dan zeggen we, nou, het staat in Hebreeën ook, en daar staat erbij dat hij hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek op diezelfde gronden. En dat betekent dus dat wij in Efeze 1 lezen dat Christus hoge priester is geworden naar de ordening van Melchizedek toen God zijn kracht in hem gewerkt heeft en hem uit de dood heeft opdoen staan. Nou, en dan kun je alleen nog zeggen, maar het hele woord hoge priester staat niet in Efeze 1. En dan zeg ik nou en. Wees er maar blij mee, want nou wordt het helemaal verklaard wat het inhoudt. De term hoge priester zou je sowieso niks zeggen als u trouwens niet ergens in de Bijbel een verklaring van het hele begrip zou vinden. Nou, in Efeze wordt niet eens de term hoge priester gebruikt, maar wordt meteen de verklaring gegeven, namelijk wat het inhoudt. Het betekent dus dat de hele beschrijving van Christus in de Efezebrief heus niks anders is dan de beschrijving van Christus als hoge priester van het Nieuwe Verbond. Waar er nog bij komt dat het Nieuwe Verbond zelfs letterlijk genoemd wordt daar. Ik heb het er straks uit het hoofd geciteerd in Efeze 4. Vers 3. U benadrukt te bewaren, te behouden, de eenheid des geestes door de band des vredes. Nou, de band des vredes, dat kan heus niks anders zijn dan het nieuwe verbond. Het verbond des vredes, wat immers een verbond is en daarom eenheid maakt, en zelfs gemaakt heeft, een eenheid die wij zouden moeten bewaren. Dat wil zeggen, we zouden daaruit moeten leven en we zouden waardig dat nieuwe verbond ook inderdaad moeten wandelen enzovoorts. En er komt bovendien bij dat Efeze 2 uitgebreid beschrijft hoe dat dan zit met die vrede, waarom het een verbond des vredes heet enzovoorts. Kortom, ook Efeze spreekt over het nieuwe verbond, zelfs letterlijk, al wordt de uitdrukking dan iets anders gebruikt dan wel vertaald. Maar niettemin, Efeze spreekt over Christus gezeten aan de rechterhand Gods. En hij is daar gezeten sinds tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Maar de schrift zegt dat die uitdrukking onder andere inhoudt, gij zijt mijn hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus kan niet missen, de Efezebrief, maar natuurlijk heel veel anderen dan ook, beschrijft ons de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want wat doet hij volgens de Efezebrief? Nou, punt 1, ik zal zeggen wat hij is. Hij is het hoofd van de gemeente. Ik heb het net niet gelezen, maar het staat in vers 22. Hij is het hoofd van de gemeente. Nou, de hoge priester was toch het hoofd van het volk? In godsdienstig opzicht althans. Toch? En het hoofd is toch de vertegenwoordiger van het lichaam? al onze ledematen bedekken wij. Maar als we met andere mensen spreken, zetten we eventueel zelfs onze hoed af. Omdat het hoofd ongedekt hoort te zijn. Het hoofd vertegenwoordigt namelijk het lichaam. Is het hoofd dan ook nog bedekt, dan wordt er niks meer vertegenwoordigd. Is er namelijk geen vertegenwoordiger. Dat is de eenvoudige gedachte. Wat het hoofd is voor het lichaam, is de hoge priester voor het volk en andersom. God spreekt tot Israël door de hoge priester. Nou, hij sprak tot Israël vanaf de Ark des Verbonds. En de enige die echt tot de Ark des Verbonds mocht naderen, heel echt bedoel ik, was de hoge priester. Zelfs Mozes niet eens. Er bleef er altijd nog het voorhangsel tussen. En als je tot een mens spreekt, spreek je altijd tot zijn hoofd, want daaraan zitten zijn oren. Toch? En als God zich openbaart aan Israël, dan openbaart hij zich dus aan de hoge priester vanzelfsprekend. Vandaar dan ook dat de priesters en de hoge priester bovenaan dus verantwoordelijk waren voor de openbaring van God aan het volk. Zij moesten onderwijs geven met betrekking tot God. God die zich aan hen geopenbaard had. En met name God vertoonde zich aan de hoge priester. Nou, als God zich aan ons vertoont, hoe doet hij dat dan? Dan vertoont hij zich aan het hoofd, namelijk Christus. Daar zitten immers de ogen in, om zo te zeggen. En vervolgens is Christus dan naar ons toe het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen enzovoorts. Dezelfde wijze dat de hoge priester ook in zijn verschijning zelf, zijn uiterlijke verschijning, in zijn hoge priesterlijke kledij, de uitdrukking was van Gods wezen. Want vergis u niet, de kleding van de hoge priester mag dan in onze ogen wat zeggen over de hoge priester. In werkelijkheid zei die kleding wat over degene die hij vertegenwoordigde, over God zelf namelijk. Nou, zo kan ik nog wel een paar uur doorgaan. Maar waar het maar om gaat is dat wat het hoofd is voor het lichaam, dat is de hoge priester voor het volk. Het is alleen een ander beeld. Mag het alsjeblieft. Het beeld van de hoge priester is bovendien een beeld wat ontleend wordt aan de schrift. Ik had bijna gezegd slechts aan de schrift. En daarom alleen te begrijpen voor degene die zich de moeite getroosten of getroost hebben om die schrift te onderzoeken. En die schriften kennen. Het is een beeld wat in eerste instantie de orthodoxe Jood zou moeten aanspreken. Maar degene die de wet en de hele schrift, het Oude Testament, niet kennen, die hebben veel meer belang bij een ander beeld. Het beeld namelijk dat Christus het hoofd is van het lichaam. Want dat kan iedereen begrijpen, ook zonder schriftuurlijk onderwijs. Want waar ontleent bijvoorbeeld het lichaam het leven vandaan? Waar komt het leven van het lichaam vandaan? Uit het hoofd. Daar gaat alle voedsel ook naar binnen. Toch? Hoe komen wij als gemeente aan het leven? Uit het hoofd. Ons leven is Christus, komt uit Christus. En in hem leven wij staan. Vanwege onze verbinding met hem betekent dat. Nou, dat is een heel duidelijk beeld. Maar het is volstrekt hetzelfde als te zeggen, Christus is onze hoge priester. Maar wie bracht er eigenlijk brood en wijn voor het ook alweer? En wie gaf dus het voedsel? Wie bracht het voedsel tot het lichaam, hè? Tot het volk, of hoe je dat dan maar zegt? Melchizedek, in Genesis 14. Precies dezelfde gedachte. Het is trouwens ook dezelfde gedachte als een heel ander beeld, wat we hier niet vinden, maar we vinden het eigenlijk wel, maar niet uitgewerkt. Het beeld namelijk van dat de Heer de herder is van de kudde. Want wat de herder is voor de kudde, dat is de hoge priester voor het volk en dat is het hoofd voor het lichaam. Want wie zorgt voor het leven van de kudde? De hoge priester. Wie brengt hem bij het voedsel? Wie verstrekt hem brood en wijn? Bij wijze van spreken dan, hè, om maar een paar lijnen tegelijk te volgen. De herder natuurlijk, want die brengt de kudde aan bij het voedsel, bij de grazige weide. Wie gaf het volk rust? De hoge priester door zijn verzoeningswerk op grote verzoendag. Maar wie doet de schapen nederliggen aan grazige weide? En brengt hem dus in de rust? De hoge priester. Nou, enzovoorts. Kortom, wat de herder is voor de kudde en wat het hoofd is voor het lichaam, dat is de hoge priester voor het volk. Alleen de herder en de kudde vind je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, vind je bijvoorbeeld bij Petrus. Onbegrijpelijke redenen overigens. Tot wie tot drie keer toegezegd werd dat hij voor de kudde moest zorgen, maar hij beschreef vervolgens de Heer als de opperste herder. Hè? Ja, zeker wel. In 1 Petrus, 5 geloof ik. Kortom, hij beschrijft de Heer als de herder van de kudde. En Efeze en Korinthe beschrijven de Heer als het hoofd van het lichaam. En Hebreeën beschrijft de Heer als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de hoge priester van het volk. Maar de gedachte is volkomen gelijk. En alle keren is de gedachte gebaseerd op zijn opstanding uit de dood. Ik ben de goede herder, ik stel mijn leven voor de schapen. Is dat niet duidelijk genoeg dan? De uitspraak van de Heer zelf? Hij had net zo goed kunnen zeggen, ik ben de hoge priester. Maar dat zei hij nou eenmaal niet. Nou goed, ik zal daar niet meer over zeggen. Waar het maar om gaat is dat als we elke keer als we in de Bijbel lezen dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, dan is het volgens Hebreeën 1 ontleend aan de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar volgens de nu volgende uitspraak in Hebreeën 5, en dan zijn we terug bij ons onderwerp, betekent de uitspraak, gij zijt mijn zoon, gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Niemand neemt zichzelf die eer, houd het woord even vast, die eer aan om hoge priester te zijn, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Als dus het vers zegt, gij zijt mijn zoon, dan betekent het tegelijkertijd dat hij daarmee eer ontving. Toch? Vers 4 zegt, niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn. Als hij dus tot hoge priester wordt aangesteld, ontvangt hij daarmee eer. Anders gezegd, als hij tot hoge priester gekroond wordt, wordt hij dus met eer gekroond. En dat is de term uit Hebreeën 2. En dan zijn we er nog niet, maar bijna zijn we er nou, want vers 5 zegt, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, en daar vullen we dus weer een ander woord in. Gij zijt mijn zoon, werd gezegd, hij werd daardoor hoge priester, maar daarmee werd hij verheerlijkt, zegt vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar dat betekent, als je hoge priester wordt, wordt hij dus verheerlijkt, en dan zeg ik weer hetzelfde, als hij dus tot hoge priester gekroond wordt, omdat hij nu eenmaal hoge priester en koning is, naar de ordening van Melchizedek, en dus een kroon draagt, betekent het dus ook dat hij met heerlijkheid gekroond is. En de beide uitdrukkingen staan dus samen in Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Op grond waarvan? Even checken in hoofdstuk 2, hè. Op grond waarvan? Dat is vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Op grond waarvan? Op grond van zijn opstanding uit de dood uiteraard. Op grond van wat er allemaal in de buurt staat. Namelijk die voor korte tijd, een weinig, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Dat houdt automatisch in dat als wij hem nu zien met eer en heerlijkheid gekroond, dat hij dus geplaatst is boven de engelen. En dan zijn we weer rond met het hele verhaal. Dan zijn we weer terecht in Hebreeën 1, vers 4 en in Efeze 1 enzovoort. Hè. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij zou sterven namelijk. Maar vervolgens wordt er gezegd dat hij minder geworden was dan de engelen vanwege de dood, opdat hij verlossen zou al degenen die aan de dienstbaarheid onderworpen waren, vers 15, of gewoon opdat hij door de dood, vers 14, teniet doen zou degenen die het geweld des doods had. Opdat hij zou opstaan uit de dood. Dat betekent dus dat wij hem zien met eer en heerlijkheid gekroond sinds dat hij uit de dood is opgestaan. Hier staat het dus ook. Zodat als wij als in twijfel getrokken wordt, en ik neem aan dat u dat niet doet, maar ik ken er bij name die het wel doen, als in twijfel getrokken wordt of Christus wel verheerlijkt geworden is, dan wordt dan dus in twijfel getrokken of hij wel uit de dood is opgestaan. Want in deze vers, uit deze verse blijkt dat het volstrekt hetzelfde is. Tot hem werd gezegd, gij zijt mijn zoon. Daardoor werd hij hoge priester, maar daardoor werd hij ontvingen eer en heerlijkheid, zegt Hebreeën 5, vers 4 en 5. En dat is het geraffineerde, men gaat tekeer tegen die mensen die niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus, maar beweert aan de andere kant wel dat Christus nog niet verheerlijkt is, want dat komt pas in de toekomst. En sommigen zeggen dat niet, maar denken dat alleen. Want die hebben geen idee van een verheerlijkte Christus. Die hebben alleen een idee van een Jezus die hier ook op aarde geleefd heeft. En die zo'n goede man was die wij, wiens voorbeeld wij zouden moeten navolgen enzovoorts. En waar we ons op zouden moeten richten enzovoorts. We hebben geen idee van dat hij gezeten is. De rechterhand Gods ver boven alle overheid en macht en alle naam die genaamd wordt. Gekroond met eer en heerlijkheid zo voortreffelijker dan de engelen enzovoorts. Laat staan dat men hem kent als koning en hoge priester. Of als hoofd. Of als herder. Zo is het toch. Geraffineerd is dat als er afbreuk gedaan wordt aan het woord van God, dan wordt altijd afbreuk gedaan, let u er maar eens op, wordt altijd afbreuk gedaan aan de heerlijkheid van Christus. Door een deel van die heerlijkheid op wat voor manier dan ook te ontkennen. Als wij zeggen hij is geen koning, dan zeggen wij hij is niet opgestaan. Volgens deze verse, volgens de vergelijking ook vooral van deze verse. En als we zeggen hij is geen hoge priester, en zulke ken ik er ook, hè, die dat zeggen, ook bij name, dat men zegt hij is geen hoge priester, zegt men volgens de schrift dus eigenlijk, hij is niet opgestaan. En hij is niet de zoon, hij is niet de koning, maar ook hij is niet het hoofd van de gemeente, hij is niet de herder van de kudde enzovoorts. Want het is allemaal één en hetzelfde. Het is allemaal gewoon kenmerkend, of laat ik het anders zeggen, het is allemaal een beschrijving van wat dat erfrecht van Christus inhoudt. Wat het betekent dat hij de zoon van God is. Dat is ook de tragiek. Dikwijls discussieert men wel over of hij al of niet de zoon van God is en hoe lang dan wel en sinds wanneer enzovoorts. Zonder dat men beseft wat het eigenlijk inhoudt en waarbij men dus ook verzuimt om daaruit te leven. Uit het feit dat hij de zoon van God is. Want een theoretische zaak en een theoretische leer over een drie-eenheid enzovoort, waar niemand wat aan heeft. Omdat men niet beseft dat hij als de zoon koning, hoge priester is, de beloofde mens, hij zou niet eens de Christus zijn zelfs, als hij niet uit de dood was opgewekt. Als niet tot hem gezegd was, gij zijt mijn zoon, hè? Psalm 2 hebben we net gezien. Kortom, al deze dingen hangen rechtstreeks met elkaar samen, je kunt er niks van ontkennen. Het neemt niet weg dat als je zegt hij is de koning, zul je moeten toelichten waarom wij dan niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ook Hebreeën 2, maar dan nog vers 8. Er is wel toelichting nodig, hè?
Ik dacht dat in Chronieken eigenlijk dat goed uitwerkt, dat staat niet bewezen, maar in Chronieken 22, waar de Heer tegen David zegt, gij zult mijn huis niet bouwen, want gij hebt uw handen met bloed eigenlijk, en dat is de Heer Jezus die eigenlijk met zich zou de ganse wereld geduld hebben.
Ja.
En dan zei hij dat tegen uw zoon, en dan spreekt hij daar na verder op, want het begint eigenlijk in vers 8 en dan gaat het door en dan zegt hij zelf daar, God zelf, mijn zoon, zegt hij, toch?
Ja, ja, inderdaad, vers 10 bijvoorbeeld, ja.
Daar is het dan die opgestaan eigenlijk aanduiden.
Ja.
Daar is dat eigenlijk de type van, ja. Christus, van Jezus en Salomo de type van, ja. Christus. En dat, ja, zegt toch, gij zult mijn huis bouwen.
Ja. Ja, het is zelfs tamelijk dubbelzinnig, want de zoon van David is per definitie de koning en zou dus een paleis moeten bouwen. Een paleis en dan overdraaglijk een koninkrijk. Want het paleis staat voor het koninkrijk, hè? Maar als het tot de zoon van David gezegd wordt, of over de zoon van David gezegd wordt, in eerste plaats door God, hij zal mij ten zoon zijn, hier staat het net zo als in 2 Samuel 7 dus. En dan staat er, hij zal mij een huis bouwen. Dan wordt gedoeld niet op een paleis uiteraard, maar wordt gedoeld op de tempel. Maar zoals het paleis van de koning staat voor het koninkrijk, zo staat het de tempel voor
priesterschap.
Zodat als over de zoon van David de koning gezegd wordt dat hij een huis God zou bouwen, dus een tempel zou bouwen, wordt daarmee gezegd dat hij hoge priester zou zijn. Dan heb je het weer. Het staat er niet letterlijk, maar het is wel de gedachte. Ook een beetje weggestopt, maar niet tenminste dan de conclusie die men daaruit zou moeten trekken. Maar het heel alles wat Christus zijn zou, is hij geworden toen hij opstond uit de dood. Het werd vastgelegd in de officiële erkenning van hem als de erfgenaam. Ik heb vorige keer gezegd, dat hoort nou eenmaal zo. Dat moet per notariële akte, hè, zwart op wit gesteld worden, moet gezegd worden, gij zijt mijn zoon. Dan wordt de erfgenaam officieel aangewezen en erkend. En dat gebeurde toen de Heer uit de dood opstond. En sindsdien is hij dat dus ook allemaal. Wat hij er verder mee doet in de praktijk, dat is een ander verhaal. En het blijft natuurlijk waar dat wat zijn koningschap betreft, wij daar hier beneden niks van zien, dat hem alle dingen onderworpen zijn, omdat zijn koninkrijk tot op heden verborgen blijft. Hij heeft gekozen om dat zo te laten. Maar er zijn anderen die naar datzelfde voorbeeld de verkeerde conclusie trekken en zeggen, hij is nog geen koning. Maar dat mag je nooit zeggen. Hij is wel koning, alleen hij openbaart zijn koninkrijk niet. Maar er zijn nog anderen die ook naar ditzelfde voorbeeld van zeggen, nou, als je dat van koningschap kunt zeggen, kun je dat ook van priesterschap zeggen. En die beweren dan van Christus is niet hoge priester, want het moet duidelijk zijn dat het priesterschap gegeven werd aan Israël en niet aan enige der andere volkeren. En als er dus een nieuw priesterschap komt onder het nieuwe verbond, dan kan dat ook alleen maar voor Israël zijn. En de eerste conclusie is dan Christus is niet onze hoge priester en in het algemeen, meer in het algemeen, Christus is nog geen hoge priester. En dan veronderstelt men dus dat hij dat in de toekomst alsnog zal worden. Maar dat kan helemaal niet. Want van het koningschap kun je altijd zeggen het is een verborgen koningschap. Maar van het priesterschap kun je nooit zeggen het is een verborgen priesterschap. Want de priester is priester van zijn volk. Nou, wat is zo'n volk dan? Als het niet de gemeente is. En Christus is hoge priester. Wat is zijn volk dan? Dan heeft hij geen volk, dan kan hij ook niet hoge priester zijn.
Tempelbouw
van
Salomo. Ik bedoel,
als Salomo de tempel laat bouwen, dan blijkt dus dat naar de bouwen de vreemdelingen. Ja. Zegt hij, en wij zijn vreemdelingen bij. Ja, precies. En wij zijn het huis, er staat afgehouden stenen staat, waar eigenlijk een link wordt met olijfolie. Ja, de hele oorsprong van de tempel ligt buiten Israël. Merkwaardig genoeg, komt grotendeels uit Libanon. En nog een paar plaatsen natuurlijk. Maar daar gaat het nou verder niet om. Maar dat is een uitbeelding van de tempel in onze dagen, de gemeente namelijk. Dat het enige volk Gods wat er is, is immers de gemeente. We hebben dat in Hebreeën 2 al zien staan trouwens. Het huis Gods welke gij zijt. Wij zijn het volk Gods. Als Christus een hoge priester is van zijn volk, van welk volk is hij een hoge priester? En als het niet van ons is, wel een ander volk heeft hij niet, dan is hij dus geen hoge priester. En dan ontken je de uitspraak, gij zijt mijn zoon, want door die uitspraak is hij tot hoge priester gesteld. En dan is het in wezen weer dus eigenlijk, schriftuurlijk gezien, de ontkenning van zijn opstanding. Nou, dat zal niet de bedoeling zijn. Dus je moet vasthouden gewoon, hij is hoge priester. De onze. Dat dat nergens in Efeze, Filippenzen of Colossense staat, dat is een misverstand. Het woord staat er niet, nee. Nou en? Ik heb u net gezegd, er staat wel degelijk dat hij ons hoofd is, onze herder enzovoorts. Hè? Onze middelaar trouwens bovendien en nog meer woorden van gelijke strekking. Maar dat vat je allemaal samen in de ene term, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat kan niet missen, want daar valt zelfs het koningschap ook onder. Als wij dus erkennen dat Christus onze hoge priester is, hebben we ook erkend dat hij onze koning is. Toch? Ja, van een verborgen koninkrijk, natuurlijk. Maar het is heus allemaal één geheel. Alles ligt vast in die ene uitspraak. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Nou goed, zet die termen maar eens op een rijtje. Het zal blijken dat u die verschillende uitdrukkingen in verschillende plaatsen ook in de Bijbel tegenkomt met dezelfde betekenis. Ik bedoel dit, als je in het Johannesevangelie leest, dat de zoon des mensen zal verheerlijk worden. Dat zegt hij dan, hè? Weet ik veel waar, in alle hoofdstukken ongeveer, hè, staat dat. Hè? De zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Betekent het in de praktijk, de zoon des mensen zal opstaan uit de dood. Natuurlijk. Betekent het, de zoon des mensen zal verhoogd worden. En dat staat er ook verschillende malen letterlijk. Maar het betekent net zo goed, en binnen het kader van het Johannesevangelie zelfs bovenal, betekent het net zo goed, de zoon des mensen zal hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Want hij zal verheerlijkt worden. En niemand neemt zichzelf die eer. Integendeel, de zoon ontvangt eer van de vader. En de zoon zegt tot de vader, vader verheerlijk mij, want ik heb u verheerlijkt enzovoorts. Dat is helemaal de functie van de hoge priester. Dat is wat de hoge priester doet. God verheerlijkt de mens en stelt hem tot hoge priester, Aaron bijvoorbeeld. En de bedoeling is dat Aaron voortaan God bij de mens verheerlijkt. En de Heer zegt, dat is precies wat ik gedaan heb. Geef mij dus die heerlijkheid. Erken mij als zodanig. In het zogenaamde hogepriestelijk gebed. Natuurlijk, Johannes 17. Maar die heerlijkheid is de heerlijkheid onder andere dan van de hogepriester. Daar gaat het maar om. Dus op andere plaatsen dus lees dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods. Dan zeggen we natuurlijk als hogepriester, want daar staat het toch. Je moet schrift met schrift vergelijken. Je moet consequent zijn. Je moet niet één tekst lezen. Wat we nou gedaan hebben, overigens eigenlijk wat te snel. Maar wat we gedaan hebben is die ene uitspraak lezen. Gij zijt mijn zoon. Die is belangrijk genoeg, lijkt mij. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. We hebben alle schriftplaatsen opgezocht waar het term voorkomt en wat ervan gezegd wordt. Nou, dan kom je tot deze conclusie. En daar gaat het maar om. We hebben andere schriftplaatsen eigenlijk buiten beschouwing gelaten. Want daarnaast zou je natuurlijk ook een uitspraak moeten leggen als... Deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is een uitdrukking van gelijke strekking. Onder andere uitgesproken bij zijn doop. Wat hebben ze een beeld van zijn opstanding? Toen ook de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem nederdaalde... Hetgeen een beeld is van de uitstorting van de Heilige Geest. En aangezien de Heilige Geest toch niets anders is dan het eeuwig leven in Christus wat wij ontvangen hebben, hoort dat er dus ook bij. Als dus gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, als dat erkend wordt, verschijnt daarmee tegelijkertijd de Heilige Geest. Kan trouwens niet missen, want staat in Johannes 7 of 8, daar staat... Zei de heer Stroom, wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift, zegt stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan staat er, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, degene die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt werd. Overmits Jezus nog niet verheerlijkt is. Ken je die uitspraak? Wanneer werd Jezus verheerlijkt? Toen er hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. En hij dus bij die gelegenheid onder andere aangesteld werd tot hoge priester. Volgens de woorden van Hebreeën 5. En bij het verschijnen van de hoge priester verscheen dus ook de Heilige Geest. Ja. En nou eens even vergelijken. De Heilige Geest is immers ook degene door wie wij met God verbonden zijn... is dus toch ook de middelaar tussen de mens en God. De Heilige Geest ontvingen wij en we ontvingen daarmee toch inderdaad eeuwig leven. Hij gaf ons toch brood en wijn daardoor. En is ook niet wijn in de Bijbel een beeld van wat wij dan noemen de Heilige Geest, maar tegelijkertijd een attribuut van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Wat ik maar zeggen wil is dit, dat de uitdrukking Heilige Geest ook gewoon... de aanduiding is van degene die wij ook kennen als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het onzienlijke leven, of de onzienlijke levende die wij hebben ontvangen. Bovendien, waar, op grond waarvan werd Christus hoge priester, vanwege de uitspraak, gij zijt mijn zoon. Ja, natuurlijk. Waar een andere antwoord zou kunnen zijn, want er staat verderop in Hebreeën, vanwege de kracht des onvergankelijke levens. Dat is natuurlijk hetzelfde, slaat ook op de opstanding. Maar vanwege de kracht des onvergankelijke levens. En hoe heet kracht, namelijk onvergankelijk leven? Hoe heet kracht uit de hoge? Heilige Geest, Heilige Geest. De Heilige Geest is niks anders dan onze hoge priester. En als je dus eigenlijk zegt, Christus is niet onze hoge priester, dan zeg je eigenlijk, Christus is niet onze Heilige Geest. Dat kan dus niet. Je kunt niet het één weglaten zonder daarmee alles weg te laten. Behalve als je die dingen nooit met elkaar vergeleken hebt natuurlijk. Maar daar zit altijd een probleem, hè. Hoe voorzichtig zijn als je met de Bijbel omgaat. Voorzichtig om conclusies te trekken. Maar vooral voorzichtig zijn met het ontkennen van bepaalde dingen. Dat is nog gevaarlijker. Nou goed, ik ga terug naar Hebreeën 5. Waar dan gezegd wordt. Alzo heeft ook, vers 5. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarbij hij dus gekroond werd met eer en heerlijkheid enzovoorts. En er is nog een andere uitspraak die dit ook bevestigt. Namelijk God heeft hem erkend via deze uitspraak. Maar God heeft hem ook als hogepriester erkend via een andere uitspraak. Die van Psalm 110 vers 4. Een andere plaats heet dat, namelijk vers 6. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat is uiteraard precies hetzelfde. met daarbij in dezelfde psalm de uitspraak: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. Dat is een uitspraak die net zo goed met psalm 2 overeenkomt, want in psalm 2 wordt gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan: eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Zo van, kan nog wel even duren voordat het koninkrijk dan openbaar wordt, hè? De zoon moet het eerst vragen, zijn tijd moet al daartoe eerst gekomen zijn. Eis van mij, zegt de vader, en ik zal u geven. Daar wachten we dus nu nog op. Maar het komt overeen met wat Psalm 110 daarvan zegt. Zit aan mijn rechterhand totdat. Dan wordt er ook gewacht. Gewacht namelijk op de openbaring van zijn koningschap. Maar niettemin wordt in vers 4 van Psalm 110 dan vervolgens gezegd: gij zijt niet zult zijn, het wacht nergens op. Gij zijt priester in de eeuwigheid. Of letterlijk staat daar weer: gij zijt priester voor altoos, geloof ik, naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dat die Melchizedek staat voor koningschap en priesterschap. En vervolgens, volgens Psalm 110, betekent het dat bij de opstanding van Christus hij tot priester werd aangesteld met onmiddellijke ingang. En dat hij tot koning werd aangesteld, maar dat dat wat betreft de volkeren der aarde, de heidenen dus heten ze daar, nog wel even zal duren voordat hij er wat van merken. Want het hangt af van het moment waarop de hoge priester inderdaad zijn rechten als koning over de hele aarde ook daadwerkelijk opeist. Maar als erfgenaam en als koning is hij dus al lang aangesteld, daarom zit hij ook op de troon. Je kunt dus in zekere zin spreken van uitgesteld koningschap. Dat is niet goed hoor, je moet spreken over een uitgesteld koninkrijk. In verband met de openbaring van het koninkrijk althans. Maar van priesterschap mag je dat nooit zeggen. Omdat juist de strekking van Psalm 110 is dat hoewel de openbaring van het koninkrijk en van het koningschap dus op zich laat wachten, het priesterschap onmiddellijk ingaat bij de opstanding van Christus. En omdat Christus van ons is, hij is onze Christus, zijn wij daarom zijn volk en is hij onze hoge priester. En van niemand anders. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is, dacht ik, hoog tijd voor de koffie. In vers 5 van Hebreeën 5 werd dus geciteerd uit Psalm 2. Het werd toegepast, zoals we gezien hebben, op de opstanding van Christus. En alle functies en zegeningen, om zo te zeggen, van Christus zijn ontleend aan zijn aanstelling, dan wel aanwijzing of misschien zijn benoeming tot zoon, waarbij hij tot erfgenaam en dus zoon benoemd werd ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Maar daarna vinden we in vers 6 nog een ander citaat. Vers 6 staat: gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dat betekent dus dat deze uitspraken dezelfde strekking hebben. Dat wil zeggen, volgens vers 4 en 5 werd Christus aangesteld door God zelf en niet door een mens. En het gebeurde door twee verschillende uitspraken. De ene uitspraak is: gij zijt mijn zoon, uit Psalm 2. En de andere door de uitspraak: gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat zijn er twee uit een hele brede verzameling uiteraard. Maar het zijn wel de twee belangrijkste teksten waarschijnlijk die uit het Oude Testament in het Nieuwe worden aangehaald. Ik zeg waarschijnlijk. Ik kan in ieder geval met grote stellige zekerheid zeggen dat de belangrijkste tekst uit het Nieuwe Testament, uit het Oude Testament die in het Nieuwe wordt aangehaald, is de uitspraak uit Psalm 110 vers 1. Waar staat: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat, enzovoort. Dat is dus sowieso Psalm 110. Maar die hele psalm zou je dan natuurlijk daarin moeten betrekken en niet alleen het eerste vers. En dan wordt er automatisch ook deze uitspraak in betrokken uit Psalm 110 vers 4. Gij zit priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Als u die psalm bestudeert, en ik ga er nou maar verder niet op in, maar als u die psalm bestudeert, zal blijken dat de psalm in twee delen uiteenvalt. Twee delen die eigenlijk volstrekt parallel naast elkaar lopen. Het eerste deel begint met te zeggen: zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En het tweede deel begint met: gij zit priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Beide uitspraken worden bij wijze van spreken dan gedaan door de Vader en met betrekking tot de Zoon uiteraard. Met betrekking dus tot de aanstelling van de Heer Jezus als de middelaar van het Nieuwe Verbond, de eersteling van de Nieuwe Schepping en al wat daarmee samenhangt. Het eerste deel van de psalm spreekt dan eigenlijk wat meer nadrukkelijk over zijn koningschap. Een koningschap wat kennelijk verborgen blijft, want dat blijkt zonder meer uit de uitspraak die daar gedaan worden. En zeker uit het totdat zit aan mijn rechterhand. Totdat ik u vijanden zal stellen tot voetbankuren voegen. Dat betekent dat er toch tijd overheen gaat voordat het in de praktijk geëffectueerd zal zijn. Wat een moeilijke woorden, ja. Maar goed. We spelen dus over zijn koningschap met een beetje vertraging in elk geval. De uitwerking daarvan althans. Maar de tweede helft van de psalm spreekt uiteraard dan meer nadrukkelijk over het priesterschap van Christus. Maar beide dingen komen tot stand gewoon bij de opstanding van Christus uit de dood. En daarna komen wij hier in Hebreeën 5 vers 7. Namelijk een vers wat niet spreekt over wat er verder volgt. Niet over zijn opstanding en daarna. Maar het spreekt over wat er aan vooraf ging. Er wordt even teruggekeken. In vers 7 en 8. En helaas is, ik weet niet waarom dat zo is, maar helaas is dat een verschrikkelijk moeilijke zin. Ik ben wel eens bezig geweest om hem redenkundig te ontleden. Maar dat bleek een heel verschrikkelijk probleem te zijn. Ik ben ermee gestopt. Maar de zin is eigenlijk gewoon als volgt. Die in de dagen zijns vleesers gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Heb u dat? Dan heb ik het meeste overgeslagen natuurlijk. Maar ja, wat ik oversloeg zijn tussenzinnen. Dus er staat, die in de dagen zijns vleesers gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat is de helemaal echte hoofdzin. En dan een toelichting. Hij heeft die gehoorzaamheid geleerd in de dagen zijns vleesers. Uit hetgeen hij heeft geleden. En als ik het nou nog korter maak, want dat kan ook nog. En echt alleen de hoofdgedachte oppak, dan staat er dus die gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat is de belangrijkste gedachte. Wanneer en hoe en waarom, dat staat in al die tussenzinnen en al die toevoegingen. Maar de grondgedachte is die gehoorzaamheid geleerd heeft. En zo, in die korte versie, zou je dan moeten aansluiten bij de voorgaande versen. Namelijk, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Waarna de volgende vraag is, op grond waarvan werd hij tot hoge priester aangesteld? Of, andere vraag, dezelfde vraag met andere woorden. Op grond waarvan werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Op grond van zijn gehoorzaamheid, want dat is de zin. Laat u niet misleiden door die hele ingewikkelde constructie van vers 7 en 8. Zodat u zich daarin verdiept, daar zijn we dan misschien een hele avond mee bezig. Dat doen we niet hoor, maar daar zijn we dan wellicht een hele avond mee bezig. Dan zijn we het heel verband van de uitspraak kwijt. En daarom zeg ik het nu, in de weinige tijd die ik nou nog heb voor vanavond. Er staat dus dat er tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. En tot hem werd gezegd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Op grond waarvan? Op grond van dat hij in de dagen zijn vleesers gehoorzaamheid geleerd heeft. En wat we al veel eerder hebben vastgesteld, gelukkig, is dat gehoorzaamheid volstrekt hetzelfde is, in elk geval in de Hebreeënbrief, als geloof. Dat wil zeggen, die heeft leren geloven. Of gewoon die geloof geleerd heeft. Die heeft leren geloven. Met andere woorden, waarom werd hij opgewekt uit de dood? Op grond waarvan werd hij opgewekt uit de dood en aangesteld tot zoon, koning, hoogpriester, Messias en gekroond met eer en heerlijkheid? Omdat hij een gelovige was. En wat geloofde Abraham? Ik had eerst moeten zeggen, noem nog eens een gelovige. Dan zeggen we Abraham, want dat zijn de grote voorbeelden uit de Bijbel. Wat geloofde Abraham? Dat God hem uit de dood op zou wekken en dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Wat geloofde de Heer Jezus? Dat God hem uit de dood zou opwekken zodat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En op grond daarvan gebeurde dat ook. Omdat hij het geloofde, gebeurde dat. Sommige mensen begrijpen dat goed, maar passen het totaal verkeerd toe. Die zeggen, als je dus iets maar sterk genoeg gelooft, dan gebeurt het wel.
Als je het goede gelooft, wat?
Maar het punt is, dat men dan kennelijk niet weet wat geloof is. Geloven is niet zomaar iets voor waar houden. Hoewel het dat is, maar het is meer dan dat. Geloven is voor waar houden wat niet ik zelf uitgedacht heb, maar wat een ander gesproken heeft. Hoewel het mij toeschijnt dat het niet kan. Want dat is Romeinen 4. Waar we het al over gehad hebben aan het begin van de avond. Wat geloofde Abraham? Hij geloofde niet in opstanding. Nee, hij geloofde dat God hem uit de dood zou opwekken. Dat God nieuw leven uit de dood tevoorschijn zou kunnen brengen. Dat wil zeggen dat God oud leven wat de dood ingegaan is, want dat is wat de dood ingaat, uit die dood kan opwekken zodanig zoals dat het nieuw leven geworden is. Ander leven, eeuwig, onvergankelijk leven namelijk. Dat is wat hij geloofde. Waarom geloofde hij dat? Omdat hij dat zelf had uitgefilosofeerd? Nee, omdat God het gesproken had. We krijgen dat nog, want er staat allemaal in Hebreeën 11. Hè? Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, de ark toebereid. Dat wil zeggen, wat geloofde Noach? Noach geloofde gewoon wat God gesproken had. Dat slecht weer zou worden, zeg ik altijd. Hè? Dat zou gaan regenen, dat geloof ik. Maar goed, daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat, is dat hij geloofde in niet wat hij zelf verwachtte of bedacht had, maar hij geloofde in wat God gesproken had. Dat is geloof in Bijbelse zin. En als men dus gelooft, komt het ook werkelijk tot stand, vooropgesteld dat het een geloof is in wat God gesproken heeft. Want het komt niet tot stand uit ons geloof. Ons geloof en ook het geloof van Abraham enzovoort is niet de basis, niet echt de basis van dat nieuwe leven, nieuwe schepping, opstanding uit de dood. Wel nee, de opstanding uit de dood is gebaseerd op het woord Gods. God spreekt en dan komt het tot stand, of God belooft het en hij zal het later tot stand brengen, maar het is gebaseerd op het woord Gods. Maar door geloof krijgen wij er deel aan iets wat sowieso tot stand komt, maar waar wij geen deel aan zouden krijgen als wij er niet in zouden geloven. Dat is de gedachte. Van op ons toegepast althans. En wat de Heer Jezus betreft kun je het zo niet zeggen. En dus moet ik van de Heer Jezus zeggen, wat heeft hij geloofd dan? Gewoon wat God gesproken heeft. En daarom kwam het ook tot stand. Dat wil zeggen dat het woord Gods de basis is van de opstanding van Christus. Maar Christus zou nooit uit de dood zijn opgestaan als hij dat woord Gods niet geloofd had. Want dat is in wezen wat hier staat. Dat is de enige manier trouwens om het verband van de uitdrukking te verklaren. God heeft gezegd, gij zijt mijn zoon, tot degene die gehoorzaamheid geleerd had. En verder kan ik dat ook nog wel breed weer eens uitleggen, want diezelfde soort uitspraak, dezelfde gedachte, wordt wel degelijk ook toegepast op ons hoor. Want op grond waarvan zullen wij tot zoon aangesteld worden in de toekomst? Op grond van geloof. Dus Efeze 1, er staat dat we tevoren verordineerd zijn tot aanstelling als zonen. Bij die gelegenheid wordt dan dus ook tot ons gezegd, gij zijt mijn zoon. Maar op grond waarvan? Wel, uit Efeze 2 is het dan inmiddels uit genade, zijt gij zalig geworden door het geloof en niet uit u. Het is Gods gave. Het is ook niet uit werken dat gij zijt zalig geworden, opdat niemand roemen. Kortom, God heeft gesproken en in de praktijk beloofd wat hij doen zou. Wij staan daarnaast en horen het aan. Wij stellen ons vertrouwen daarin. Wij geloven dat God het ook daadwerkelijk doen zou. En als gevolg daarvan krijgen wij ook deel aan wat God even goed wil doen zou. Alleen, als we dat toepassen op de Heer Jezus Christus, kan het natuurlijk niet, want God doet het alleen via de Heer Jezus Christus. Je kunt van hem niet zeggen dat hij geloofd is in dat hij geloofd heeft in wat God sowieso wil doen zou. Dat is niet waar.
Christus is nu de hoop der heerlijkheid.
Daarom is Christus de hoop der heerlijkheid. Dat wil zeggen dat die heerlijkheid is beloofd. En die verwachten wij voor de toekomst. Maar we krijgen een deel aan door de Heer Jezus Christus. Want het punt is dat wat beloofd is, was nieuw leven, nieuw verbond en onwankelbaar koninkrijk en noem maar op. Die dingen komen zijn wanneer we ze toepassen op ons althans, die dingen zijn tot stand gekomen doordat de Heer Jezus Christus gestorven is en uit de dood is opgestaan. Wanneer wij dus geloven in het woord van God, geloven wij in de persoon van de Heer Jezus Christus, die het woord Gods is. Punt 1, maar aan de andere kant, omdat God over hem gesproken heeft. En bovendien, hij is die opstanding en het leven. Dus als wij die opstanding en het leven die God gesproken heeft en beloofd heeft, als we dat verwachten, dan komt dat tot ons door de Heer Jezus Christus. Dus hij is de hoop der heerlijkheid. En hij is in ons, zegt de Colossense brief dan. Hè? Maar goed, waar het om gaat is dus dat de overeenkomst tussen de Heer Jezus en ons is dat wij inderdaad allen geloven in het woord Gods. Alleen, hij is de eerste die aan de beloften heeft deelgekregen. En door hem zijn ze dan ook daadwerkelijk tot stand gekomen. En door ons geloof in hem krijgen wij daar vervolgens ook deel aan. Maar de weg waardoor men in het algemeen, waardoor de mens in het algemeen, wie het ook is, inclusief de Heer Jezus, hè, de weg waardoor men deel krijgt aan die beloofde nieuwe schepping, want dat is het feitelijk, is die van geloof. En begrijp je me goed, waar we het over hebben hier in Hebreeën 5 vers 7, is over de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses. De dagen dus, waarover ook Hebreeën 2 sprak, waar staat dat hij minder geworden was dan de engelen, waarbij hij de mens of mens geworden was. Nou ja, ook zoon des mensen in de zin van toevallig ook dan nog erfgenaam van Adam en wat er verder volgt. Maar ja, dat is een keuze geweest van tevoren natuurlijk. De keuze waardoor de Heer Jezus inderdaad verwekt werd uit Maria en geboren werd in het gezin van Jozef. Dat is een bewuste keuze, maar daar gaat het nou verder niet om. Maar hij werd mens en minder dan de engelen en bovendien werd hij vlees en bloed deelachtig zoals het staat in vers 14 enzovoort. De gedachte is dus dat hij als mens op aarde geleefd heeft en geloofd heeft. Dat is de enige goede manier van leven. Hè? Het is bijna hetzelfde woord ook. Hij heeft geleefd en geloofd, zei ik. En zo hoort het ook. Maar dat betekent heel wat. Dat is een gedachte, daar hebben wij het al eerder over gehad en daar zullen wij het volgende keer nog wel wat uitgebreider over hebben. Maar de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus mens werd, zoals ook wij, in gelijkheid der zondige vlees. En in concreto betekent dat toen hij geboren werd, dat hij niks wist. De mens wordt geboren, wordt ook beschreven als een vat. Als uit de aarde aards en de aarde een vat. En een vat moet ergens mee gevuld worden. Een mens dus in het algemeen moet gevuld worden ergens mee. En in de praktijk worden wij niet gevuld met voedsel. Maar in de praktijk worden, want dat gaat er toch weer uit, verdwijnt toch. Snel of langzaam, maar niettemin verdwijnt toch. Maar in de praktijk worden mensen gevoed of gevuld met woord. Vandaar de overeenkomst tussen woord en brood. Woord is namelijk ook voedsel. Het is eigenlijk echt voedsel, omdat we daarmee echt gevuld worden. En het bouwt onze levens beter dan brood, laat ik dat vooral zeggen. We hebben in de praktijk meer behoefte aan het juiste onderwijs dan aan het juiste voedsel. Omdat het voedsel, daar kan ons lichaam zelf nog een heleboel mee doen, om dat te selecteren. Dat gebeurt in de praktijk ook, zegt de Heer Jezus trouwens ook. Er gaat van alles een mens in, maar het lichaam selecteert zelf wel wat er gebruiken kan en moet en wat niet, enzovoorts. En daar hoef ik dus verder niet over te praten, maar met woord is dat veel moeilijker. Vandaar dat het van belang is dat de mens gevuld wordt inderdaad met het juiste woord, het juiste onderwijs. Hij moet de juiste dingen leren, want die zijn wel degelijk bepalend voor zijn leven. Niet alleen voor zijn ontwikkeling. Dat is van iets minder belang. Ontwikkeling is toch maar een tijdelijke aangelegenheid. Maar het is bepalend voor zijn leven. Als wij in ons leven op bepaalde omstandigheden moeten reageren, zullen wij reageren vanuit de dingen die wij geleerd hebben. En die kunnen we geleerd hebben doordat we onderwijs genoten hebben. Theoretisch bedoel ik, onderwijs. We kunnen ook dingen geleerd hebben uit ervaring. We hebben in de praktijk geleerd dat een bepaalde reactie altijd het beste is, weet je wel. Het leven van je rijschoolhouder enzovoort, hoe je moet reageren op bepaalde dingen. In de praktijk heeft bewezen dat dat dan waarschijnlijk de juiste methode is van reageren. En later reageren we zelfs automatisch, zonder erbij na te denken, gaat allemaal vanzelf, als het goed is, enzovoort. Dat hebben we geleerd. Is ons ook niet aankomen waaien. Maar zo zit het met alles wat wij in het leven doen, of we ons dat nou bewust zijn of niet. Al wat wij doen, doen wij vanuit een bepaalde gedachte. En als we steeds dezelfde dingen doen, dan denken we er helemaal niet meer bij. Dat weet ik wel, dan zijn het reflexen. Maar niettemin komt het voort uit wat in onze gedachten zit. Wat, ik zou bijna zeggen wat in ons hoofd zit, al vind ik het bijbels erom te zeggen, het komt voort uit wat in ons hart zit, in ons binnenste namelijk. En dat moet gevuld worden. En de ene mens verschilt zoveel van de andere mens omdat hij met andere dingen gevuld is. Onder andere dan, er zijn nog wat verschillende dingen. Soms hebben de vaten ook inderdaad verschillende vormen. En dan zit er ook wat anders in, dat is natuurlijk zo. Maar als we los van de vorm de inhoud van de mens bezien. Nee, vorm bedoel ik ook een beetje overdrachtelijk hoor. Even los dan van de natuurlijke aanleg van de verschillende mensen, is het toch zo dat ze te meer verschillen naarmate ze uit een verschillende cultuur stammen of verschillend onderwijsgenoten hebben of wat dan ook maar. Nou, dat is het hele verhaal. Wat ik wil zeggen wil is dit, dat dit soort onderwijs en dit soort cultuur, dat is niet in een mens als hij geboren wordt, dat leert hij pas later, hopelijk. Maar dat leert hij pas later, hij is namelijk leeg als hij geboren wordt. En dat is met de Heer Jezus precies hetzelfde het geval geweest. En er staat er zelfs letterlijk, het enige verschil is dat een mens van nature al leeg is, terwijl de Heer Jezus toen hij geboren werd zijn godheid aflegde en dus geledigd werd. Dat is voor sommigen heel moeilijk om dat te begrijpen. Maar niettemin, dat is het wat er letterlijk staat in de bekende uitspraak in Filippenzen. Ik geloof trouwens dat de nieuwe vertaling het daar beter vertaald heeft dan de Statenvertaling. Helaas. Maar het is Filippenzen 2. Waarin vers 6 staat dat hij de gestaltenis Gods was. En waarin vers 7 staat, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Geledigd eigenlijk gewoon. Hij heeft zichzelf geledigd. En is de mensen gelijk geworden, vers 7. Nou, als je nou in de gestalte des Gods was, en hij heeft zich geledigd, en hij is de mensen gelijk geworden. Waarvan heeft hij zich dan geledigd? Wat is er dan uitgegaan? Nou, in de praktijk gewoon zijn godheid. In elk geval. Vandaar dat de vertaling op zich niet incorrect is. De staat gewoon heeft zichzelf vernietigd. Tot niets gemaakt. De gedachte is eigenlijk van het woord, heeft de inhoud tot niets gemaakt. Maar niettemin, het komt erop neer, van die godheid bleef niks over toen hij mens werd. En toen was hij dus alleen leeg. En helemaal in concreto, dus om het zo duidelijk mogelijk te zeggen. In de praktijk betekent dat niks anders dan een totale amnesie. Dat wil zeggen een totale geheugenverlies. Niks anders dan dat, geheugenverlies. Hij werd mens. In zwakheid uiteraard, in gelijkheid de zondige vlees, dat zijn meteen zijn beperkingen. Maar hij werd leeg geboren. Nou, als wij gevuld worden met onderwijs en informatie, dan hebben we alleen wat dan als we inderdaad niet zo lek zijn als een mandje. Kortom, als we niet vergeetachtig zijn. Dat beeld kunt u toch hopelijk volgen, hè? Ja, je hebt er ook, gaat het ene oor in het andere uit, zeggen ze dan. Dat kan natuurlijk ook. Maar sommige mensen kun je van alles vertellen, morgen zijn ze vergeten en sommigen helaas al veel eerder. Hè? Maar waar een mens mee gevuld wordt, is met informatie. Die houdt hij bij zich. En zoals gezegd, als hij ooit beslissingen moet nemen of keuze moet maken, doet hij dat op grond van de informatie die hij heeft, op grond van het onderwijs wat hij genoten heeft, enzovoorts. Maar dat bestaat allemaal niet als een mens geboren wordt en in de wieg ligt. Bij de Heer Jezus was het anders. Hij heeft zich van iets geledigd. In de praktijk betekent dat dus dat hij zich geledigd heeft, dat hij geledigd geworden is van dat wat in hem was en dus van wat hij wist en dus van zijn geheugen. Dat is het verhaal. Concreter kan ik het niet zeggen. Ja, dat is het Joodse verhaal van de knip op de neus. Misschien moet ik dat eens vertellen. Ken u dat? Dat komt uit de Joodse traditie. Het verhaal dat berust op de gedachte dat als een mens geboren wordt, dat God dan die mens doet geboren worden als het ware vanuit de hemel. Dan kom je in een theologische discussie terecht over de vraag waar de geest, of sommigen noemen het de ziel, van de mens nou eigenlijk vandaan komt. Maar goed, maar in de Joodse gedachte is het dan zo dat God hem die geest geeft. Dat is een misverstand, want het is niet waar. En zeker niet als je het als ziel aanduidt. Want de ziel is gewoon een mens en de mens plant zich voor de ziel dus ook. Dus daar hoef je ook niet over te praten. Maar de Joodse gedachte is dan dat op aarde het lichaam geboren wordt en God geeft daar dan, geeft daar dan geest in of zo. Als je het in het Hebreeuws nesje maar noemt, dan kom je aardig uit. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar die mens komt dus, zijn lichaam wordt op aarde gemaakt, plant zich voort, zal ik maar zeggen, maar vanuit de hemel wordt hij gegeven. Er is trouwens ook in protestantse kringen discussie over, of het, ook in Rooms-Katholieken dus ook een discussie over hoe dat precies zit. En of het aantal mensen wat geboren wordt niet beperkt wordt door het beperkte aantal zielen, dan wel geesten dat in de hemel op voorraad ligt. Men zegt het niet, ik zeg het niet netjes genoeg. Maar men zegt dat wel. Echt waar.